Wij gaan met elkaar lezen uit het boek Genesis. En wel allereerst uit hoofdstuk 16. We gaan lezen over Ismaël. Hagar is op de vlucht voor Sarai. En dan komt de engel des Heeren haar tegen. En die zegt tegen haar in vers 10, Genesis 16 vers 10. Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Voorts zei de engel des Heeren tot haar, zie, gij zijt zwanger en gij zult een zoon baren en hem Ismaël noemen. Want de Heere heeft naar uw ellende gehoord. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn, zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen. En dan nog het hoofdstuk 25. Vers 16. Genesis 25 vers 16. Weet u wat? We lezen eerst vers 8. En Abraham gaf de geest en stierf in hoge ouderdom, oud en van het leven verzadigd. En hij werd vergaderd tot zijn voorgeslacht. En zijn zonen Isaac en Ismaël begroeven hem in de spelonk van Machpela, in het veld van Efron, de zoon van de Hittiet Zoar, dat tegenover Mamre gelegen is. Vers 16. Dit zijn de zonen van Ismaël en dit zijn hun namen. Naar hun dorpen en hun tentenkampen, 12 vorsten, naar hun volksstammen. En dit waren de jaren van Ismaëls leven, 137 jaar. Toen gaf hij de geest en stierf en werd vergaderd tot zijn voorgeslacht. En zij woonden van Havila tot Sur, dat ten oosten van Egypte ligt, in de richting van Assur. Zij hebben zich tegenover al hun broeders gevestigd. Tot zover lezen we uit het woord van God. Ik denk dat de meesten van u wel kunnen raden waarom we juist deze verzen gelezen hebben. Ismaël wordt beschouwd als de voorvader van de Arabische volkeren van het Arabisch Schiereiland. Dat mag je er wel bij zeggen, want vandaag de dag spreekt men Arabisch tot in Marokko aan toe. Het wil natuurlijk niet zeggen dat dat allemaal nakomelingen van Ismaël zijn. En omgekeerd zijn er ook heel wat moslims die helemaal niet van deze volkeren afstammen. Denk maar aan de Iraniërs, denk maar aan de Indonesiërs en denk maar aan de Turken. Maar toch, je kunt rustig zeggen dat die Bedouinen van het Arabisch Schiereiland Ismaël tot hun voorvaderen mogen rekenen. Dat geldt eigenlijk ook wel voor de zonen van Ketura, de latere vrouwen van Abraham. En de Midianieten hebben weer een andere oorzaak, maar laten we nou niet ingewikkeld maken. Ismaël speelt een belangrijke rol. En eigenlijk is me dat pas in de laatste tijd veel duidelijker geworden, duidelijker dan ooit, hoe belangrijk Ismaël is in het boek Genesis. Heel belangrijk, veel belangrijker dan ik ooit dacht en dan velen door lijken te hebben. En het is heel duidelijk als je die teksten zo leest en andere gegevens uit het boek Genesis ter harte neemt, dat je kunt zien dat Ismaël en Isaac als het ware een paar vormen met tegenstellingen, maar ook met frappante overeenkomsten. Er zijn kenmerken die je vindt alleen bij de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob en eventueel bij hun zonen. En die blijken je ook te vinden bij Ismaël. Waarmee onderstreept wordt dat Ismaël een bijzondere betekenis heeft. En dat is zelfs een profetische betekenis. Ik wil mezelf daarbij niet te veel in de vingers snijden, want we gaan het ook nog een keer hebben over Israël en de Palestijnen. Dat is toch weer een afzonderlijke problematiek. Maar de betekenis die God hecht aan Ismaël en zijn nageslacht, dat werkt door tot ver in het profetisch woord, dus ook de toekomst die wij nog steeds verwachten. En ik heb wat van die kenmerken, van die overeenkomsten tussen Isaac als voorvader van Israël en Ismaël als een voorvader van de Arabische volkeren, die heb ik eens naast elkaar gezet. Beide zijn natuurlijk zonen van Abraham. Beide gesproten uit een wettige verbintenis, niet zomaar een slavin die Abraham erbij genomen heeft. De rabbijnen wezen er al op, Hagar wordt zijn vrouw genoemd. Niet zijn bijvrouw, dat is een ander Hebreeuws woord. Een wettige verbintenis. Al was Sarah een vrije en Hagar een slavin, dat is waar. Maar Hagar betekent volgens sommigen de beloning en de rabbijnen zeiden Hagar was een dochter van de farao en een zeer kostbaar geschenk dat de farao aan Abraham gegeven heeft. Nou ja, dat laten we dan maar voor wat het is, maar in elk geval moet je Hagar dus ook niet onderschatten. Het was niet zomaar een heidens slavinnetje, misschien wel een dochter van hoge komaf. Ten tweede, van beide gaf God zelf voor hun geboorte aan hoe ze zouden heten. Dat vind je ook niet bij veel mensen in de Bijbel. Dat God van tevoren al zegt, zo en zo moet hij heten. Dat geldt zowel voor Ismaël, dat betekent God hoort of God verhoort. En dat geldt ook voor Isaac, dat betekent hij lacht. God hoort, de mens lacht. Ten derde, ze ontvingen allebei, net als vader Abraham, het teken van de besnijdenis. Ook al is er hier een verschil, de eigenlijke verbondslijn wordt doorgetrokken via Isaac, niet via Ismaël. Ten vierde, dat is ook zo'n kleinigheid waar je zomaar overheen leest. Er wordt maar heel weinig in het boek Genesis gesproken over mensen die de geest geven. Een bijzondere uitdrukking voor sterven. Dat is voor de aartsvaders, maar ook voor Ismaël. We hebben het gelezen in hoofdstuk 25. Daarmee, dat is zo'n kleinigheid waarmee Ismaël in zekere zin op één lijn wordt gesteld met die drie aartsvaders. Ten vijfde, van allebei, Isaac en Ismaël, wordt verteld hoe oud ze waren toen ze stierven. Ook dat komt niet erg vaak voor. Ook dat verbindt Ismaël met Abraham, Isaac en Jacob. Ten zesde, Isaac en Ismaël, ja, Isaac via Jacob en Ismaël hadden allebei 12 zonen. Die uitgroeiden tot 12 stammen. En dat is natuurlijk niet zomaar dat ons dat verteld wordt. Dat onderstreept ook nog eens de parallel. En uiteindelijk vind je dat ze allebei, maar daar gaan we het die andere avond over hebben, als we het gaan hebben over Israël en de Palestijnen. Allebei ontvangen ze een erfdeel in het beloofde land. Niet alleen de Joden, maar ook de Arabisch sprekenden. Een heel unieke positie in het Messiaanse Rijk, die eigenlijk niet te vergelijken is met die van de andere heidenvolken. Kortom, als je boek Genesis leest, dan zie je, God heeft heel bijzondere plannen voor Ismaël. Hij wordt een wilde ezel genoemd, dat klinkt nou niet direct aardig, maar de vraag is of dat in het Hebreeuws ook onaardig bedoeld is. Het is de Onager, een ezel, een wilde ezelsoort die in de bergen veel voorkomt en die eigenlijk een staat voor kracht en onafhankelijkheid, een sterke wil, een sterke geest. Maar ik zeg u er meteen bij, we lezen ook van Israël dat als een ezelin haar eerste veulen, mannelijk veulen, het leven schonk, dan moest dat dier gelost worden door een lam. En eigenlijk geldt dat voor elke ezel die in deze wereld geboren wordt. Je kunt alleen maar deel krijgen aan de zegeningen van God als je gelost wordt door een lam. En dat is uiteindelijk bij de islam ook het geval. Als we even de islam vooral vereenzelvigen met het stamland van de islam, dat is Saoedi-Arabië. Zo noemen we dat vandaag de dag. De Arabische woestijn met Mekka en Medina als centra. Als je dat nou in je achterhoofd hebt zitten, dat God voor Ismaël bijzondere plannen heeft, dan zou je eigenlijk met andere ogen moeten kijken naar moslims. En dat valt ons niet mee. En ik heb daar eens over zitten denken hoe dat nou komt, dat wij er zoveel moeite mee hebben. En ik denk dat de eerste simpele reden is dat de moslims die wij kennen voor 99,7% buitenlanders zijn. Allochtonen noemen we dat zo mooi. Ik herinner me dat ik een keer in Istanbul rondliep en dacht, wat heb je hier, een boel allochtonen. En toen dacht ik, oh nee, dat zijn hier autochtonen natuurlijk. Ik ben hier de allochtoon. Maar in elk mens zit een zeker wantrouwen tegenover de vreemdeling. En als die uit Duitsland of Frankrijk komt, dan heb je dat natuurlijk niet zo sterk, zoals daar wel. Ik merk toch dat ik anders reageer op auto's met een vreemd nummerbord dan op auto's met een Hollands nummerbord. Het zit diep in elk mens. Maar helemaal natuurlijk als ze ook een tikkeltje ander kleurtje hebben. Als je zo kunt zien dat ze uit Noord-Afrika of Indonesië of waar dan uit het Midden-Oosten komen. Dat is al het eerste. Ze zijn niet van ons. Maar ten tweede hangt het ook samen, denk ik, met heel veel onkunde die er is over de islam. Toen ik daar zo over nadacht, dacht ik, dat is eigenlijk een frappante parallel met de Rooms-Katholieken. Ik ben natuurlijk al verschrikkelijk oud. En ik las van de week, hoe ouder je bent, des te verder terug aan je herinneringen. Is dat geen diepe gedachte? Dus als ik denk aan mijn jeugd, dan waren katholieken ongeveer wat de moslims vandaag aan de dag zijn. Rare, vreemde mensen. Met alle nadruk op wat ze anders deden en anders dachten dan wij. En als je met ze in gesprek ging, dan was het ook vooral om te debatteren met hen over dat andere. En toen dacht ik, hé, dat is totaal veranderd. Helpt ook wel een beetje dat die mensen ook Hollanders zijn, net als wij. Maar het helpt toch ook wel dat we meer begrip hebben gekregen, meer aandacht hebben gekregen voor dat wat met ons met hen bindt. En dat is heel veel, veel meer dan met de moslims. Heel veel, althans als het orthodoxe katholieken zijn, want je hebt net als bij de protestanten orthodoxe en vrijzinnigen. Dus we letten veel meer op dat wat we gemeenschappelijk hebben dan op de verschillen. En als je dus met katholieken praat, dan heb je het ook veel meer, als het goed is, over dat wat ons samen bindt. Zoals dat al in de oude geloofsbelijdenissen vervat is, dan dat je gaat praten over wat ons scheidt. Ik herinner mij, dat is ook weer vreselijk lang geleden, dat ik student in Utrecht was. En op een avond, ik weet niet meer wat de aanleiding was, maar op een avond kwamen we met een heleboel protestanten terecht bij Veritas, de katholieke studentenvereniging. Die had twee afdelingen, boven was de hemel, daar zaten de meisjes, en beneden was de hel, daar zaten de jongens. En wij werden allemaal hartelijk in de hel uitgenodigd en wij raakten daar als protestanten jongens met die katholieken in gesprek. En een van die katholieke jongens, die had al een paar pilsjes op, en die zei, waarom komen jullie niet gewoon allemaal bij ons? En een van de jongens, typisch voor die tijd, die begon meteen te praten over de verschillen. Ja, die Mariaverering. En toen sprak die katholieke jongen een historisch woord, een profetisch woord. Hij zei, oh, daar valt over te praten. En ik heb later ontdekt, dat is ook zo. Daar zit het hem helemaal niet op vast. Later ontdekte ik, die dingen zijn allemaal bespreekbaar. Maar het gaat om datgene wat we gemeenschappelijk hebben. Nou, wat zou nou leuk zijn als we met de moslims ook zo ver kwamen? Alleen, ten eerste zijn dat in het algemeen mensen niet van Nederlandse afkomst. Dus dat is al een psychologische handicap. Ten tweede hebben wij natuurlijk veel minder gemeen met moslims dan dat we dat hebben met katholieken. Dat spreekt nogal vanzelf. Dat is een enorm verschil. En dat maakt het niet zo eenvoudig. Maar één ding is een overeenkomst met die katholieken. We hadden vroeger de raarste ideeën over katholieken. We dachten dat die mensen allemaal geloofden dat je op eigen kracht in de hemel kon komen. Nou, er zijn er een heleboel katholieken die dat inderdaad denken. Net als een heleboel protestanten dat denken. Maar als mensen de katholieke leer goed zouden kennen, dan zouden ze weten dat ook die beseffen dat je van genade afhankelijk bent. Of we dachten allemaal, dat wordt nog wel eens een keer beweerd, dat katholieken geloven dat in de mis elke keer het offer van Christus herhaald wordt. Maar zoals een katholiek ooit tegen me zei, we hebben ook Hebreeën zoveel in de Bijbel staan. Christus is eenmaal voor de zonde geofferd en niet zoveel keer. Allemaal misverstanden die geleidelijk moesten worden opgeruimd. Of zijn misverstand, de paus is onfeilbaar, want nee, dat is die alleen als die ex cathedra spreekt en dat komt één keer in de 200 jaar voor. Allemaal misverstanden. Ik vertel u vanavond, zo zitten we nog steeds vol met misverstanden over de islam. En een daarvan die komt al direct in die vraag tot uitdrukking. Is God dezelfde als Allah? Nou ben ik gelukkig op mijn leeftijd gekomen, ik heb het alweer over mijn leeftijd. Dat wat mensen van vinden van mijn mening, dat me dat niet meer zoveel kan schelen als vroeger. Dus je zult ongetwijfeld zien als dit later op YouTube komt, dat daar onmiddellijk reacties komen onder dat filmpje van mensen die vinden dat ik er totaal naast zit. Ik zal je vertellen wat ik denk. Mijn tegenvraag is altijd, hoeveel goden zijn er eigenlijk?
Één.
Dus hoe kun je dus vragen of God en Allah verschillend zijn eventueel? Er zijn toch geen twee goden of drie goden? Er is maar één God. Weet u wat het woord God in het Arabisch is? Allah. Allah is geen naam. Ook al schrijven we met een hoofdletter, maar we schrijven God ook met een hoofdletter. Allah is het Arabische woord, dat betekent God. Ik weet nog de eerste keer dat ik in een Arabische gemeente kwam en ik hoorde die mensen in het Arabisch bidden en toen hoorde ik elke keer die naam Allah. Ik denk, waar ben ik beland? Gauw nog even buiten op het bordje gekeken, maar ik zat toch echt in een christelijke gemeente. Waarom zeiden die mensen Allah? Omdat dat het Arabische woord voor God is. Zelfs Indonesische mensen, die dus Indonesisch praten, geen Arabisch, spreken over Allah. Maleise christenen, precies net zo. Allah is het gewoon het woord voor God. Dus eigenlijk vragen wij, is God dezelfde als God? Nou, dan hoor je al meteen dat het een vreemde vraag is. Er is maar één God. En de God over wie Mohammed hoorde op zijn karavaanreizen. Hij kon lezen nog schrijven, hoogstwaarschijnlijk. Dus hij had alles van horen zeggen. En hij ontmoette in die karavanserais, in die oases, vooral Joden en Christenen. Die waren natuurlijk toen heel veel. De islam was nog niet uitgevonden. En hij sprak met hen over godsdienstige vragen, want die hielden hem zeer bezig. En die vertelden hem over God. En wat zeiden ze in het Arabisch? Allah. Want dat is het Arabisch woord voor God. Je kunt rustig zeggen, wat Mohammed wist over God, dat had hij of uit de traditie van zijn voorgeslacht, en dat was natuurlijk vermengd met allerlei heidendom, maar verder van deze Joden en van deze christenen. Vandaar dat er ook zo ongelooflijk veel Bijbelse verhalen in de Koran voorkomen. Weliswaar in verminkte vorm. En sommige dingen had hij ook niet goed gesnapt. Mirjam en Maria, dat is in het Arabisch hetzelfde woord, Mariam. En hij dacht per vergissing dat Mirjam, de zuster van Mozes, dat dat dezelfde was als de moeder van Jezus. Nou ja, zulke vergissingen kan iedereen wel eens maken, nietwaar. En daaruit kun je zien, hij had echt die dingen van horen zeggen. En die vind je wel meer in de Koran. Maar tegelijkertijd leerde hij van die mensen, althans van de christenen, niet van de joden, dat die met groot respect spraken over Jezus. En dat is zo frappant. De Koran spreekt met het grootste respect over Jezus. En heel veel over Jezus. Mohammed komt er nauwelijks aan de orde en je weet eigenlijk niet goed of het altijd Mohammed is, want de naam Muhammad betekent eerbiedwaardig, prijzenswaardig. Dus als er in het Arabisch Muhammad staat, weet je niet of het over die persoon gaat of dat het woord gewoon prijzenswaardig betekent. Maar over Jezus, Isa, staat er heel veel in de Koran. Ik heb ooit lesgegeven aan een theologische academie in Jakarta in Indonesië. En daar vroeg ik aan die christenstudenten of ze ook moslimvrienden hadden. Nou, stomme vraag natuurlijk, want ze staken allemaal hun hand op, want ze zijn omringd door moslims. Ik zei, nou, we gaan een cursus doen en ik wil jullie laten zien vanuit de Koran hoe je Jezus kan verkondigen aan moslims. Je kunt niet alles over Jezus verkondigen, want ze weten niet alles over Jezus. En sommige dingen ontkennen ze ook glashard. Ze hebben wat dat betreft nog een deksel op het aangezicht, zoals Paulus dat van de Joden zegt. Ze ontkennen dat Jezus de Zoon van God is. Ze ontkennen dat hij voor de zonde van de gelovigen gestorven is. Ze ontkennen dat hij überhaupt aan het kruis gestorven is. Maar voor de rest staat er zoveel moois over. Ze spreken veel mooier over Jezus dan de gemiddelde Jood. Er zijn ook wel Joden die zeer respectvol over Jezus spreken als ze kennis met hem gemaakt hebben, studie van hem gemaakt hebben. Maar de Koran doet dat veel en veel mooier. Ik zal u een paar dingen vertellen die ik gedeeld heb met deze studenten in Jakarta. In de eerste plaats, er wordt verteld over de wonderbare geboorte van Jezus uit zijn vrome moeder Maria. Maria is de enige vrouw die bij name genoemd wordt in de hele Koran. Nou, van Mohammed wordt helemaal niet over een wonderbare geboorte gesproken. Er wordt gesproken over Jezus' rechtvaardige, zonderloze natuur. Wordt nooit van Mohammed gezegd. Wordt zelfs openlijk erkend dat hij soms vergissingen begint. Over de titels van Jezus. Profeet, gezant van God, nederige dienstknecht van God. Messias. Er wordt gezegd dat Jezus het woord van God is. Dat hij de geest van God is. Lees je nooit over Mohammed. Je leest over de wonderen van Jezus. Maar de Koran vertelt ons niets van wonderen die Mohammed eventueel gedaan zou hebben. Jezus kan scheppen, Jezus kan leven geven, zegt de Koran. Dat hoor je nooit van Mohammed vertellen. Jezus is ten hemel gevaren, lezen we. Dat wordt nooit beweerd van Mohammed. Hij zal terugkomen uit de hemel.
Goed, er zijn allerlei misverstanden over hoe dat dan zal gaan. Maar in elk geval zoiets wordt nooit van Mohammed beweerd. Als je niets zou weten van christendom of islam. En ook niet van Mohammed. En je zou de Koran lezen. En je zou vragen wie is nou de persoon die het meest naar voren komt uit die Koran. Helemaal niet Mohammed. Jezus. Nou, daarmee heb ik u al een beetje aangegeven waar ik naartoe wil. Hoe spreek je met moslims over het geloof door aan te knopen bij de Jezus zoals ze hem kennen? En hem ook met groot respect bejegenen. Zijn Allah en God dezelfde is dus eigenlijk een malle vraag. Waar hebben we het over? Mohammed kende maar één God en dat is de God die u en ik ook kennen. Alleen, dat moet je erbij vertellen, hij heeft een beeld van die God geschapen dat bijna onherkenbaar is. Dus daarom is het een beetje een ja-nee vraag. Je kunt ook zeggen, nee, ze zijn niet hetzelfde, want ze lijken geen fluit op elkaar. Daar zit veel waarheid in. Natuurlijk ook, er zijn wel overeenkomsten, maar toch maar heel weinig. Allah is geen God met wie je gemeenschap kan hebben. Intimiteit kunt kennen. Je hebt je formulier gebeden, maar een intiem gebed, een intieme relatie. Nee, hij is altijd eindeloos ver weg. Hij heeft 99 namen, maar daar komt het woord liefde niet in voor. Uiteindelijk gaat het erom dat je de balans van je leven op moet maken, of dat doet God voor jou. En dan mag het hopelijk gunstig uitpakken en dan kom je tenslotte in de hemel, in het paradijs. Het beeld lijkt er heel weinig op. Dus als mensen zeggen, God is niet Allah, dan kan ik daar wel inkomen. Want het beeld is wel heel erg verschillend met elkaar. Er is nog een moeilijke vraag. En die is het moeilijkste beantwoorden van allemaal. Mensen zijn bang voor moslims, voor de islam in het algemeen, omdat de islam een gewelddadige godsdienst zou zijn. Nou, dat is een ingewikkeld probleem. In de eerste plaats, als je daarover begint met moslims, zullen ze je meteen voor de voeten werpen dat het christendom dat ook is. De geschiedenis van het christendom zit vol geweld. Niet alleen maar in Rusland en in West-Europa door Karel de Grote, Rusland door Vladimir de Heilige, en die helemaal niet zo heilig was. En je kunt nog een heleboel andere mensen noemen die miljoenen onderdanen met dwang het doopwater ingejaagd hebben op straffen des doods. En waar moslims natuurlijk vooral over zullen praten, dat zijn die kruistochten geweest. Waarbij die kruisvaarders, als ze dan eindelijk met veel moeite het land Palestina bereikt hadden, toe overgingen om alle Joden, maar ook alle moslims die ze tegenkwamen, om zeep te helpen. Ja, dan sta je al meteen met de mond vol tanden. En als je zegt, ja, maar dat waren geen echte christenen, dat waren gewelddadige mensen, maar dat is niet bijbels, dan zullen ze je meteen wijzen of wat de Bijbel ons vertelt over hoe het land Canaan moest worden ingenomen en hoe al die mensen die in Canaan woonden rücksichtsloos moesten worden om het leven gebracht. Er is ook heel veel geweld in de Bijbel. En daar hebben wij allemaal wel antwoorden op. En dat kunnen we wel uitleggen. Maar het is niet zo'n geweldige binnenkomer om meteen te beginnen over de islam als een gewelddadige godsdienst. En daar komt nog een tweede ding bij. Het hangt er erg vanaf met wie je praat. Heel simpel gezegd, er zijn moslims, maar ook Europese wetenschappers, christen of niet, die heel veel kennis van de Arabica en van de islam hebben opgedaan, die zullen jullie vertellen, ja, er zitten gewelddadige elementen in de islam, maar dat is niet de eigenlijke islam. Dat zijn excessen, net als in het christendom dat ook excessen zijn. De islam is juist van huis uit een zeer vredelievende godsdienst. Sommige mensen beweren zelfs dat islam samen zou hangen met salaam, dat betekent vrede, maar dat klopt echt niet taalkundig. Islam betekent onderwerping. Je moet je onderwerpen aan Allah. Nou, dat is ook niet zo vreemd, want van een christen wordt precies hetzelfde verwacht. Dat hij zich onderwerpt aan God en zijn woord, of aan de Heer Jezus en zijn woord. Maar dat zijn dus de mensen die zeggen, de islam is een vredelievende godsdienst en je moet niet naar die excessen kijken. Dat zijn de mensen die zeggen, IS, Al-Qaeda, dat zijn geen echte moslims. Dat zijn fanatieke geweldenaars die vertegenwoordigen niet de ware islam. Dat is de ene groep. De andere groep zegt, ho ho, er zijn inderdaad miljoenen vreedzame moslims, maar dat is omdat die mensen van zichzelf tegen geweld zijn, daar niet van houden en eigenlijk alleen maar willen dat het rustig is voor henzelf en voor hun gezin en voor hun kinderen. Maar dat zijn geen echte moslims. Want de islam leert de jihad, de geestelijke strijd. Dat is in eerste plaats de strijd tegen je eigen boze begeerte. Maar uiteindelijk is het ook de strijd tegen de ongelovigen, de goddelozen. Dus die vredelievende, die miljoenen vredelievende moslims, die vertegenwoordigen niet de eigenlijke islam, want de eigenlijke islam is gewelddadig. Nou, ik zal u eerlijk vertellen, ik werd er een beetje moe van. Want die hoorden bij die moslims die twee meningen. Ik hoorde bij Europese wetenschappers die twee meningen. En toen heb ik een besluit genomen. Ik laat het rusten. Het interesseert me niet meer. Want het enige wat ik nog wil zien, dat is die man of die vrouw die voor me staat. En die moslim is. En die ik zou willen bereiken met de Heer Jezus. Ik hoef niet eerst de islam ten volle te doorgronden. Ik ben al een heel leven bezig om te proberen het christendom te doorgronden. En trouwens ook het jodendom te doorgronden. En wie zal nou durven zeggen wie het christendom representeert, of het jodendom of de islam? We laten het maar. Dat is een theoretische discussie. Ik herinner me in Istanbul dat het was aan het eind van de Ramadan, net was nog tijdens de Ramadan, een stalletje met mensen die daarachter stonden, met de meest vriendelijke uitstraling, en dat bedoel ik zeer positief. Zoals je bij ons een evangelisatiestalletje op een markt kunt aantreffen. Die mensen waren er helemaal geschikt voor om de islam aan te prijzen. En ik voelde de vriendelijkheid die zij uitstraalden. En dat vond ik mooi aan de ene kant. Aan de andere kant vond ik het jammer dat ze vochten voor een zaak waar ik niet blij over kan worden, over die islam. Maar ik dacht, deze mensen, die hebben het over iets waar ze heilig en vast in geloven. En waarvan zij hopen en bidden dat ik dat ook zo mag gaan zien. Daar voelde ik een zekere overeenkomst. Beide hebben het over een zaak die ons zeer dierbaar is. En die we zo graag zouden willen delen met anderen. Ik ben in Israël zulke mensen tegengekomen. En ik moet u eerlijk zeggen, ik hoop dat u zich dat niet persoonlijk aantrekt. Maar ik heb wel wat tegen al die christenen die alleen maar naar Israël gaan. Of omdat ze de Bijbelse geschiedenis kennen. Die zien alleen maar het Oude Testament en het Nieuwe Testament in Israël. Ze zien niets van het hedendaagse jodendom en ze zien ook helemaal niets van de staat Israël. Laat staan van de Palestijnen. Ze zien alleen maar dat Bijbelse Israël. Ze zien dus eigenlijk niks. Ze zien alleen maar een stukje geschiedenis. En dat is niet wat ik zou willen. Ze praten ook nooit met Palestijnen, behalve als ze een snuisterij nodig hebben van zo'n koopman. Maar ze praten ook niet met orthodoxe Joden. Ze praten met niemand, alleen met elkaar en met hun gids. Die mensen zien dus eigenlijk ook niks. Ze zijn in Israël geweest, maar ze hadden net zo goed thuis in een mooi plaatjesboek kunnen kijken. Sorry dat ik het even zo zeg. Ik heb van begin, mijn eerste keer dat ik naar Israël ging, was ik uitgenodigd door een gemeente van Palestijnse christenen. Dat is wel even een andere binnenkomen. Ik heb daar 11 avonden bijbellezingen gehouden. En aan het eind hadden ze mij beloofd, zouden ze mij door het land leiden. En ik denk dat dat een sturing van God was. Palestijnse christenen, evangelische christenen, die mij door dat land geleid hebben. De een was evangelisch, de andere was katholiek. En die hebben mij het hele land laten zien. Mijn eerste ontmoeting was Israël te zien door ogen van Palestijnse christenen. Later heb ik Israël leren zien door de ogen van orthodoxe christenen, van Joden. Ik heb Israël leren zien door de ogen van seculiere Joden. Dus mijn opvoeding is het dat opgelicht. Redelijk compleet. Ik ben er 9 keer geweest. Ik heb al die facetten gezien. Maar ik was altijd belangstellend om met al die groeperingen te praten. Dus als we in een taxi zaten, zei ik, bent u een Arabier of een Jood? En als hij zei Arabier, dan zei ik, bent u een Christen of een Moslim? En dan begonnen we een praatje daarover. En dat leverde altijd wat op. En vaak begonnen, als je in een Joods hotel bent, dan zal geen Jood je aanspreken in het algemeen. Tenminste, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ben je in een Palestijns hotel, dan word je constant aangesproken. Zijn nieuwsgierig, waar kom je vandaan, wie ben je, waar sta je voor, wat is je geloof? Het is zo makkelijk een gesprek te krijgen met die mensen. En een positief gesprek. Want één grote fout die je nooit moet maken, dat deden we bij die katholieken van vroeger en dat deden we toen we bij de moslims vandaag, dat is meteen over de verschillen te gaan praten. Dat doe je niet. Dat doe je ook niet naar gereformeerden toe of naar evangelische toe, afhankelijk van wat je zelf bent. Je gaat toch niet meteen over de verschillen praten. En dat is hier ook zo. Ik herinner me dat ik een keer liep door de stad waar ik op de lagere school gezeten had. Ik wou die buurt weer eens terugzien en ik herkende die buurt niet. A, omdat ik vijf keer zo oud was geworden. Maar ook omdat de hele buurt bewoond werd door moslims. Wel even grappig. Het had alleen nog maar moslimkindertjes op die lagere school. En ik liep daar rond en er zat een gezin buiten op straat, een Turks gezin. En die zeiden, mogen we wat aanbieden? Ik was blij verrast. Ik zei, wat is er nou? Nou, ze hadden een of ander feest en daarbij moesten ze, dat was, hoorden bij hun godsdienst, iets geven aan arme mensen. Maar zeiden ze erbij, in Nederland zijn geen arme mensen, dus we hebben u uitgekozen. Nou, ik was zeer vereerd dat ik toch in de verte leek op arme mensen. En toen ben ik aangeschoven en we hebben zo ontzettend leuk zitten praten. Die kinderen die gingen naar een christelijke school. Ik zeg, hoe is dat nou voor jullie als moslimkinderen op zo'n christelijke school? Nou, daar hadden ze niet zoveel moeite mee. Dat kan ik me wel voorstellen van sommige christelijke scholen. Prachtig gesprek. Ik herinner me een andere plek in Nederland, ook een stad. Daar zou ik een serie bijbellezingen houden. En ik ging er elke avond naartoe. En omdat het nogal verder weg was, ging ik voor die tijd altijd naar een Turks cafetaria. En de eerste keer al zei ik tegen die man, ik ben hier omdat ik in de kerk hiernaast een lezing hou over de islam. Hoe vindt u dat? Oh, dan wou u wel even weten wat ik dan allemaal ging vertellen. En elke maand kwam ik daar terug en dan had ik altijd met die man een goed gesprek. Want ik legde hem dan in extenso uit wat het onderwerp was waar ik het die avond over zou hebben. Er zijn zulke leuke moslims. Terwijl de moslims die wij op de televisie zien, dat zijn allemaal engerts. Dat zijn Al-Qaeda-engerts en IS-engerts. En weet ik het allemaal wat. Vandaar dat ik van tevoren aan sommigen van u al de vraag stelde schriftelijk. Wanneer is de laatste keer dat u met een moslim gesproken hebt? En toen u met die moslim sprak, ging het toen alleen maar over het weer en over de prijs van de spinazie. Of hebt u ook nog iets zinnigs besproken met hem? Het is veel makkelijker om met een moslim te spreken dan met een orthodoxe jood. Want met die moslim, je gaat niet spreken over de verschillen, alsjeblieft. Dat mag je doen als je elkaar heel goed kent en elkaar vaak bezocht hebt. Dan komt dat vanzelf wel een keer aan de orde. Mag ik u een advies geven? Begin eens over de Heer Jezus. Isa. Of ook wel Yeshua, afhankelijk van, dat zijn meer de christelijke Arabieren. Maar begin over Jezus, want die kent hij. Hij weet ervan. Als je tenminste een beetje de Koran leest. Je hebt ook heel veel moslims die lezen nooit in de Koran. Zoals je een hoop christenen hebt die nooit in de Bijbel lezen. Maar als je de Koran een beetje kent, dan weet hij van Isa. Dan weet hij dat dat een ongelooflijk belangrijke profeet was. En ook door Mohammed zeer vereerd werd. En dan ga je met hem spreken erover. Over Jezus. En dan ga je niet meteen vertellen, ja, wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, dat geloven jullie niet. Dat bewaar je tot de 20e bijeenkomst. Goed? We zijn nu pas bij de eerste, de tweede en de derde bijeenkomst. Zeg je wat mooi, dan zeg je, wij christenen zijn mensen die heel veel van de Heer Jezus houden. Ja, wij houden ook veel van Mohammed. Ja, oké, maar laten we het nou eens even hebben over Jezus die ook in de Koran zo'n grote rol speelt. Dan zoekt u maar eens op het internet op alle passages in de Koran die over Jezus gaan. En dan zegt u, weet je wat? Wij gaan samen alle passages in de Koran lezen die over Jezus gaan. En daarna gaan we alle passages in de Bijbel lezen die over Jezus gaan. Nou, dat zijn er 100 keer zoveel, maar dat weet u nog niet. Maar zo ga je samen spreken over de Heer Jezus. Je begint met al die prachtige dingen die er staan in de Koran. En daarna ga je verder met de mooie dingen die er over Jezus staan. En dan vroeg of laat, zegt hij, ja, maar wij geloven niet dat God een zoon heeft. Weet u wat ik daarop antwoord? Ik antwoord erop, dat kan ik me ook wel voorstellen. Een God in de hemel die gemeenschap heeft met een aardse vrouw, zo denkt een moslim, hè? Trouwens zo denken ook orthodoxe joden vaak. Die gemeenschap heeft met een aardse vrouw en daar komt dan een kind uit, dat is een heidense gedachte. Ik zeg, maar zo geloven wij dat ook niet. Wij geloven dat die ene God, Vader, Zoon, Heilige Geest is. Maar dat is bij de 20e bijeenkomst pas, hè? Denk erom, hè. Als je dus eerst een mooi vloertje gelegd hebt van verbondenheid en vriendschap, waar je ook over die moeilijke dingen kan praten. En wij geloven dat God de Zoon mens is geworden. Dat is heel wat anders dan dat een God in de hemel gemeenschap gehad zou hebben met een aardse vrouw. Dat is inderdaad heidens. En dat is ook helemaal niet het christendom. Dus je moet ook zijn misverstanden proberen een beetje op te ruimen. En dan komen er nog wel meer dingen aan de Bijbel. Zeg je, ja, wij geloven toch echt dat Jezus wel gestorven is aan het kruis. Want ja, de Bijbel staat daar vol van. En weet je wat ook zo mooi is? Wij geloven dat Jezus ook gestorven is voor onze zonden. Niet zomaar. Niet zomaar omdat de mensen een hekel aan hem hadden. Maar dat hij een offer heeft gebracht. Nou, offers weten ze natuurlijk wel van. Want, dat zit toch ook in het oude Semitische godsdienst. Offers brengen aan de godheid. Ze kennen natuurlijk ook nog steeds bepaalde offers bij bepaalde feesten, maar die hebben geen verzoenend karakter. Nou, dan vertel je blijmoedig dat wij geloven dat er ook zoiets is als een zoenoffer, een verzoenend offer. En je zegt, weet je wat zo mooi is? Daarom moeten wij wel ons best doen, want we willen graag God dienen. Maar uiteindelijk komt het er niet op aan of wij meer ons best, meer goede dingen hebben gedaan dan foute dingen. Want ja, dan vrees ik toch dat het slecht met ons zou aflopen, zeg je dan. Maar het is wel geweldig mooi dat we mogen weten dat Jezus die zonde heeft gedragen op het kruis. Nogmaals, dat vertel je bij de 20e bijeenkomst. Eerst moet je vertrouwen. Kijk, zij hebben net zoveel wantrouwen tegen ons als wij tegen hen. Ten eerste komt het door het verhaal van die kruistochten. Wij zijn ook zulke sufferds. Ik herinner dat het president George W. Bush was, die zeggen, we moeten een crusade beginnen tegen Al-Qaeda. Die man die bedoelde dat goed, maar dat was ongeveer het stomste woord dat hij kon gebruiken. Een kruistocht tegen alle stekels van de moslim gaan overeind staan. Ten tweede moet je ook bedenken dat alle moslimlanden ongeveer door het Westen gekolonialiseerd zijn geweest. Noord-Afrika, het Midden-Oosten, Indonesië, noem ze maar op. En de moslim is een trots mens, terecht. Na de dood van Mohammed is dat eenheidsrijk dat hij gesmeed had onder die Arabieren, samen met de Iraniërs, hebben een wereldrijk gesticht. Dat heel Noord-Afrika, het hele Midden-Oosten en een groot deel van Europa omvatte. En de invloed daarvan ging zeer ver. Hun wetenschappelijke inzichten gingen ver uit boven die van de Europeanen. Maar wij zo spreken, wij liepen nog in berenvellen rond toen zij al een hoog ontwikkelde geneeskunde hadden enzovoort. Alleen ze zijn wel erg op dat punt blijven staan en in de 11e eeuw hadden wij die moslims dik ingehaald. Maar in die 7e, 8e eeuw, 8e eeuw, 9e eeuw, staken ze ver boven ons uit. Dat is nog iets positiefs dat je moet weten. Wij denken dat de moslims per definitie een hekel hebben aan Joden. Dat is helemaal niet zo. Dat is door de situatie in Israël zo gekomen. Maar eeuwenlang hebben moslims Spanje beheerst. En Spanje was ongeveer de enige plek waar Joden en christenen en moslims eeuwenlang min of meer broederlijk hebben samengewerkt. Weliswaar onder moslimbewind, maar ze konden daar toch vrijheid spreken, ze hadden verbinding met elkaar, ze spraken en ze gedoseerden aan dezelfde universiteit. Een ongelofelijke periode, geweldige bloei voor het jodendom, maar ook voor de islam en vooral een sfeer van tolerantie. Nu is de moslim dat wereldrijk allang kwijt. Hij kijkt naar de Europeanen als die kruisvaarders, als de mensen die hen gekolonialiseerd hebben en onderdrukt hebben. Ze lopen met een minderwaardigheidscomplex rond. En dan komen ze in Europa aan. Stel je voor, een degelijke, vrome moslim uit Pakistan die gaat studeren in Amsterdam. Hij heeft begrepen dat hier 17 miljoen christenen wonen in Nederland. En dan komt hij in Amsterdam. Daar wonen 1 miljoen christenen. Hij ziet al die vrouwen die daar voor zijn gevoel half naakt rondlopen in de zomer. Hij ziet de misdaad die er is, het drugsgebruik, de prostitutie, openlijk. Wat denk je wat zijn beeld is van het christendom? Als wij zoveel misverstanden over moslims hebben, mogen wij ons wel eens realiseren hoeveel misverstanden zij over ons hebben, door onze schuld. door onze schuld. Dit is het beeld dat wij van het christendom geven. En dan zie je hoe ongelooflijk groot de kloof is die we moeten overbruggen. Tenzij dat je iemand tegenkomt van goede willen en jij bent ook van goede willen. En we de uitdaging aangaan om een brug te slaan tussen zijn denkwereld en de onze. Dat is een geweldige uitdaging. En nog nooit is de tijd daarvoor zo rijp geweest. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik af en toe moeite mee heb om het te geloven. Maar als ik hoor wat organisaties als Open Doors en anderen ons vertellen. Of het nou Iran is, of het is de Arabische wereld, Noord-Afrika, wat ook. Over de geweldige massa's, moslims, die daar tot geloof komen. Die gewoon onder het juk waaronder ze zich bevinden, wegvluchten naar christelijke kerken. En als ze het goed treffen, dan voor het eerst het evangelie horen. Nou, dat gaat niet over christenen die zich superieur voelen ten opzichte van moslims. Dat gaat gewoon over mensen die liefde uitstralen. Want dat is de allerbelangrijkste boodschap die we hebben. Het is het allerbelangrijkste wapen dat we hebben. De moslim te laten voelen, God is de God van liefde. En omdat die God mijn God is en ik op die God wil lijken, wil ik jou lief hebben. En liefde uitstralen, niet een valse gespeelde liefde, maar echte liefde. En dan hoef je helemaal niet zoveel van de islam te weten. Want ik heb u straks al gezegd, als het om de moeilijkste vragen gaat, hoor je zulke tegenstrijdige geluiden, ik wil het niet eens verder weten. Ik weet alleen maar dat de islam een godsdienst is die op heel alle belangrijke punten dwaalt, maar dat God een plan heeft met de moslims. Dat is heel wat anders. En dan denk ik weer aan Ismaël. Ismaël is niet zomaar een heiden voor wie het evangelie ook bestemd is. Ismaël heeft een zo bijzondere plaats, dat ik me daarop kan verheugen, en daar gaan we volgende avond er nog wat eens verder over praten, dat ik me erover kan verheugen dat God voor Ismaël zo'n bijzondere toekomst heeft. En wij leven in de eindtijd en een van de dingen waardoor we dat weten is die geweldige massa's moslims die nu tot geloof komen. Soms is dat heel moeilijk. Ik was in Indonesië een paar jaar geleden. En daar is dan zogenaamd 8% christen, maar de mensen vertelden mij, in werkelijkheid is het 30%. Maar heel veel van die moslims, die christenen, die vertellen niet dat ze christenen zijn. Ze vertellen dat ze moslims zijn. Moslim betekent immers onderworpen aan God. Ze blijven in hun gemeenschap en ze proberen daar het evangelie te delen over wie Jezus werkelijk is. Het werkelijke aantal gelovigen in de Heer Jezus is veel groter. En deze gefrustreerde mensen die wij zo lang onderworpen hebben, deze mensen met een minderwaardigheidscomplex, die bovendien zo'n raar beeld hebben over wat christenen zijn als ze hier rondlopen en denken dat het allemaal christenen zijn die ze tegenkomen. Wat zij nodig hebben is onze liefde. Niet onze discussieertechnieken, niet wie het krachtigste is in het aanvoeren van argumenten. Nee, in de liefde door te vertellen dat de Isa, waar de Koran over spreekt, dat degene is die ook voor onze zonde gestorven is. Voor alle die in hem geloven. Ook voor de moslim. Juist ook voor de moslim. Die zo dicht bij ons staat. Terwijl er tegelijkertijd een diepe kloof tussen ons gaat. Ik hoop dat u heel veel moslims tegenkomt. En dat u heel veel van ze houdt. En dat u ze vertelt over het allerbelangrijkste van uw eigen leven. God zegen ons daarin.